Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u vanavond naar deze, we noemen dat een Maranatha-dienst, gekomen bent. Het woordje Maranatha staat in het teken van Heer Jezus, kom spoedig terug. Het wordt één keer gebruikt in de Korinthebrief. Dat is een heel bijzonder woord, Maranatha. Het heeft alles te maken met de verwachting van de Heer Jezus Christus. En we zijn ontzettend blij dat de mannenklanken uit Glanenbrug hier zijn, zoals u dat net ook gehoord hebt. En zij gaan straks ook een aantal liederen voor ons zingen. Eerst een blokje van 3 liederen voor de prediking en dan ook een blokje van 3 liederen na de prediking. We zijn blij dat de dirigent nog op tijd hier aanwezig kon zijn uit Epe, Duitsland, waar hij een andere dienst nog had ook. Fijn dat jullie er zijn. Laten we samen deze dienst beginnen met gebed. Ik ga u voor in gebed. Heere God in de hemel, wil u hartelijk danken dat we vanavond hier bij elkaar gekomen zijn. In die ene naam van de Heer Jezus. Die naam die alle mensen samenbindt die in u geloven tot die ene grote gemeente. Heer, dan is die gemeente niet te vangen onder één naam. Maar dan weten we, Heer, dat iedereen die gelooft in de Jezus, waar je ook woont, hoort bij die ene gemeente. Heer, we willen u hartelijk danken dat we vanavond zo met elkaar stil mogen staan over dat, bij dat onderwerp, wat ook aangekondigd is, eindtijd, illusie of werkelijkheid. Heer, daar wordt zo verschillend over gedacht. En ik wil u vragen, wilt u ons ook helpen om aan de hand van uw woord, de Bijbel, door uw Heilige Geest onderwezen te mogen worden en te mogen ontdekken in welke tijd we vandaag leven. Heer, wilt u ons vanavond zegenen als we met elkaar zingen, als we met elkaar naar het lied mogen luisteren, als we met elkaar uw woord zullen openen en daaruit zullen onderwezen worden. Heer, wilt u ons dan een hele goede avond met elkaar geven. Wil u bidden, Heer, voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Het komt steeds meer voor de laatste tijd. En ook steeds dichterbij. Wil u bidden, Heer, voor onze broeders en zusters. Wilt u hen helpen om vol te houden in moeilijke tijden. En dat zij in hun moeite, in hun lijden, altijd op u mogen zien. Ik wil ook bidden voor dat hele bijzondere volk Israël. Heer, het is uw heilsvolk. En u heeft het zelf gezegd, Heer Jezus, het heil is uit het Joodse volk. We weten, Heer, we hebben de Bijbel gekregen vanuit het Joodse volk. We hebben de Messias gekregen vanuit het Joodse volk. Heer, we hebben zoveel zegeningen gekregen. De eerste kerk ontstond in Israël. En het feit dat wij kerk zijn, dat betekent dat er eens in Israël de kerk ontstond bij de uitstorting van de Heilige Geest. Heer, wilt u ons vergeven als we ons soms verheven hebben boven Israël. En ik wil u hartelijk danken, Heer, dat u ook tot uw doel zult komen met dat heilsvolk Israël. En dat zien we vandaag ook steeds meer gebeuren ook om ons heen. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond zegenen als we uw woord zullen openen. Ik wil u in bijzonder bidden voor hen die deze dienst niet mee kunnen maken. We kennen zieken, Heer, die heel graag bij ons hadden willen zijn, maar niet konden komen. Ook voor hen willen we bidden. En we willen u vragen, wilt u hen ook een bijzondere zegen schenken? En dan is het onze vraag en ons verlangen. Wilt u door uw Heilige Geest in ons midden aanwezig zijn? En tot ons allen spreken? Wilt u onze harten openen? Ons verstand ontvankelijk maken? En wilt u uw dienstknecht ook inspireren door uw Heilige Geest? Heer, en zo zijn we afhankelijk van u. We kunnen niets zonder u. Wilt u het lied ook zegenen wat mannenklanken zal zingen? Heer, wilt u hen daarin ook gebruiken als een instrument in uw handen? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Dank jullie wel voor deze prachtige liederen. We gaan samen twee stukjes lezen uit het woord van God, uit de Bijbel. Het eerste stukje kunt u lezen, vinden in Matteüs 24. Matteüs 24, vers 36 tot en met 44. Het is een klein stukje uit de reden die de Heer Jezus houdt over de laatste dingen. En als de Heer Jezus deze reden over de laatste dingen uitspreekt, dan zit de Heer Jezus op de Olijfberg, dat kunt u in het derde vers lezen van Matteüs 24, met voor zich de stad Jeruzalem, waar we net iets over gehoord hebben van het zangkoor. Want Jeruzalem heeft ook heel veel te maken met de tijd waarin we leven, met de eindtijd. Daar zal ook heel veel gaan gebeuren. Matteüs 24, vers 36, daar staat: doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende, drinkende, humende, ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach de ark inging, en zij niets bemerkte eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Waakt dan, want ge weet niet op welke dag uw Heere komt. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, wees ook gij bereid. Want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. En dan gaan we ook nog een stukje lezen uit de Tweede Petrusbrief. 2 Petrus hoofdstuk 3. 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 13. Dit is reeds de tweede brief, geliefde, die ik, Petrus, u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de heilige profeet tevoren gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Heer en Heiland. Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen: waar blijft de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn, en de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Het gaat daarover de zondvloed bij Noach. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vuren bewaard, tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken. Twijfelen, hè? Talmen. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Tot zover deze twee gedeelten uit het woord van God. Wist u dat minstens een derde van de hele Bijbel, en de Bijbel is een dik boek hoor, 66 boeken, maar een derde van de hele Bijbel gaat over de komst, de wederkomst des Heren. Gaat over de toekomst. Een derde. Dat zijn nogal heel wat pagina's. Dat zijn nogal heel wat uitspraken. En daarom bevreemd het me zo dat heel weinig mensen er rekening mee houden met de komst van de dag van God. Ze lezen eraan voorbij. Ze weten er misschien geen raad mee. Terwijl juist de Bijbel zo ontzettend actueel wordt, als je gaat ontdekken dat deze Bijbel niet alleen een boek is die over het verleden gaat, maar ook een boek is dat over vandaag handelt. Over de dingen die vandaag gebeuren. De Bijbel is niet een antiek boek, maar gaat over vandaag en ook over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nou, wij kunnen natuurlijk een klein beetje terugkijken. En ik sprak pas met iemand die zei, iemand die midden in de zakenwereld staat, die zei dat waarschijnlijk de komende 10 jaar deze wereld, de samenleving, zeer ingrijpend gaat veranderen. In de komende 10 jaar. En daar is hij niet alleen in, maar er zijn heel veel van deze mensen die dit gaan voorspellen. Met name mensen die hun strepen verdiend hebben op financieel niveau, financieel gebied. Met name die met het betalingsverkeer te maken hebben. Binnen 10 jaar is deze wereld wat dat betreft totaal anders. Dan ziet u bij de deuren van Albert Heijn iemand met een straatkrant staan met een pinautomaatje. En dat gebeurt nu al. In Frankrijk gebeurt het al en de opbrengst is 5 keer zo hoog. Dan zult u waarschijnlijk geen ene cent meer op zak hebben. Dan zult u waarschijnlijk allemaal, en er zijn al heel wat landen die dat proefsgewijs doen, ook in Nederland is het gebeurd, dan zult u waarschijnlijk allemaal gechipt zijn. Zoals dieren ook gechipt zijn. Een klein rijstkorreltje, geïnjecteerd onderhuid, waar alles op staat. U hoeft geen pincode meer te onthouden, geen gebruikersnaam meer te onthouden. U hoeft uw paspoort zelfs niet meer bij u te houden. U bent overal, altijd herkenbaar. U hoeft zich nooit meer te identificeren. Wat makkelijk, hè? Wat zou dat makkelijk zijn? En het is niet de theologie die dat zegt, maar de wetenschap die beweert dat dit binnen 10 jaar een feit is. En dan zult u misschien denken, ja, in Nederland. Maar die derde wereldlanden dan? Er zijn derde wereldlanden die in Nederland, nog vooruitlopen in deze ontwikkeling. Dus u moet echt niet denken dat dit alleen in Nederland gebeurt. Dit gebeurt wereldwijd. Dat is als we een klein beetje vooruit gaan kijken. Als we een klein beetje terug uitkijken, en dat kunnen we allemaal, en met name de mensen die wat ouder zijn dan 60, die weten dat 50 jaar geleden, in de jaren 60, er heel veel veranderd is. En dan hebben we het over de jaren 61 tot 70. De 60er jaren zijn de meest roerige jaren geweest die ooit deze wereld gekend heeft. In deze meest roerige jaren is bijvoorbeeld de chip uitgevonden, waar alle computers, alle mobieltjes op voortborduren. De hele informatica is met name toen in een stroomversnelling gegaan in vanaf de 60er jaren. De computers gingen vanaf dat moment overal draaien. Soms heb je wel eens van die momenten dat je zegt, ik wou dat er maar nooit een computer uitgevonden was. Heeft u dat ook wel eens, van die momenten? Tjonge, jonge, jonge, het houdt je zo bezig. In de 60er jaren, ik weet nog heel goed, mijn vader was evangelist. En in onze straat was mijn vader de enige die een telefoon had. En als er iemand een dokter moest bellen, dan kwamen ze bij mijn vader, mag ik even bellen? Hij was de enige die een telefoon had. In de 60 jaren was er één oude vrouw bij ons in de straat die een televisie had. En zaterdagsmiddags mochten we een dubbeltje betalen. En had deze oma op de stoelen een paar planken neergelegd. En dan mochten we voor een dubbeltje televisie kijken bij oma Jansen. Pieper de Clown en Zwiebertje en de verrekijker. En dan was het weer voorbij. Dat is, broeders en zusters, nog maar 50 jaar geleden. Dat is in 50 jaar veranderd. 50 jaar geleden. En dan moet je nu kijken naar de sociale media. We hebben alles direct in handenbereik en we weten precies wat er om ons heen gebeurt. In de 60e jaren was mijn vader met een vertegenwoordiger, met een houder van een garagebedrijf, drie mensen bij ons in de grote lange straat hadden een auto. Verder niemand. Wat is het verkeer toegenomen? Ik weet nog, als ik naar Utrecht reed, daar kwam ik bij Oude Rijn. Weet u hoe Oude Rijn eruit zag? Gewoon een rotonde. Gewoon een rotonde waar je omheen moest rijden. En ik weet dat het Utrecht de eerste stad was waar in Nederland stoplichten stonden. Verkeerslichten. Het verkeer moest geregeld worden. En de eerste files begonnen vanaf de 60e jaren. De eerste grote woonconcentraties werden gebouwd. De Bijlmermeer, Ommoord. Noem de grote woonconcentraties maar op, met de grote files daaromheen. Een enorme chaos in het verkeer. De wereld werd steeds kleiner. Men bereisde de hele wereld. Er zijn hier jonge mensen die meer werelddelen gezien hebben dan ik in mijn hele leven. De wereld is zo klein geworden. In de 60e jaren was de musical Hair met de eerste naaktscène. Voor het eerst dat er iemand ontkleed op de schermen te zien was. In de 60e jaren was het moment dat, u zult misschien hilarisch vinden, het moment dat voor het eerst, ik weet het nog heel goed, in het zwembad in Alphen aan den Rijn, de eerste meisjes verschenen met een bikini. Dat kenden we helemaal niet, een bikini. Nou, we wisten niet waar we moesten kijken. Ja, we wisten wel waar we naar moesten kijken hoor. Maar, mensen, 50 jaar geleden begon dit. Daarvoor nooit. En het duurde niet zo lang, dan was de bikini nog te veel en er werd topless gezond bij ons op de grasvelden in het openluchtzwembad in Alphen aan den Rijn. In de 60e jaren kwamen ook de Beatles voor het eerst naar Amsterdam. Kunt u de beelden nog herinneren in de grachten? De meisjes die in de grachten sprongen? De popcultuur die begon? Met name ook de flower power periode die begon. En de LSD, de verdovende middelen. We zijn er nooit meer afgekomen. Een heel andere wereld ontstond in de 60e jaren. Toen is het allemaal begonnen. De 60e jaren. Dat vrouwen in Amsterdam liepen met een blote buik. En op een blote buik geschreven, baas in eigen buik. De Dolomina's. Kort daarna ontstonden de eerste abortusklinieken, waar uiteindelijk we nu terug mogen kijken, waar honderdduizenden levens uit de moederschoot doodgemaakt zijn. Het begon allemaal in de 60e jaren. De 60e jaren, waar voor het eerst een man op de maan stond. En wij de grenzen verlegd hebben, de wetenschappelijke grenzen verlegd hebben naar het oneindige. En de mens liet zien dat hij hoger en groter en meer wilde zijn dan God zelf. Weet u nog die 60e jaren, toen alle ogen gericht waren op Kaapstad, dokter Bernard, die voor het eerst een hart implanteerde? Het gebeurde allemaal in die 60e jaren. De afgelopen 50 jaar is deze wereld volkomen veranderd. In een heel andere wereld. Het is nog maar 50 jaar geleden. En de komende 10 jaar zal deze wereld er compleet anders uitzien. Iedereen traceerbaar. Iedereen te controleren. Iedereen te waarnemen. Waar je ook bent, je bent zichtbaar voor de samenleving. Je kunt niet meer vluchten. Je kunt zeggen, dat is altijd zo geweest. Er verandert helemaal niets. En het kan nog wel duizenden jaren duren voordat het voorbij is met deze wereld. Wat zegt Petrus? Petrus zegt in zijn brief, ik heb jullie door herinnering steeds weer diezelfde dingen verteld, om jullie wakker te houden, om jullie te laten zien dat, en dan heeft hij het over twee gedeelten uit de Bijbel, twee zaken uit de Bijbel. In de eerste plaats spreekt hij over het profetisch woord. En dan hebben we het over oud-testamentische vervullingen van de Bijbel, die in Jesaja staan, in Jeremia. Het is verschrikkelijk interessant om profetieën in het Oude Testament te lezen die vandaag letterlijk in vervulling gaan. Zo waren we pas in Israël en in Ezechiël daar staat dat, u kent allemaal de Dode Zee wel. In Ezechiël staat dat het noordelijke deel van de Dode Zee uiteindelijk weer gezond zal worden en dat er weer vissen zullen zwemmen. En het zuidelijke deel van de Dode Zee zal altijd zout blijven. Dan denk je bij jezelf, hoe kan dat? Dat een noordelijk deel van de zee gezond wordt, dat water loopt toch in elkaar over. En dan sta je op Masada en dan kijk je zo over de Dode Zee en dan zie je dat ze voor de zoutwinning een dam gelegd hebben van de oever van Israël naar Jordanië, dwars over de Dode Zee. Waaruit blijkt inderdaad, de voorwaarden zijn al klaar. Het gaat gebeuren. Als je leest in de Bijbel, dat God, in Psalm 132 staat dat, dat God gekozen heeft voor de Tempelberg. U weet, de Tempelberg in Jeruzalem is betwist gebied, of zo de wereld het zegt, bezet gebied. En dat deze Tempelberg door God gekozen is, u kunt het lezen in Psalm 132, en dat God zegt, hier wil ik wonen, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hier zal ik wonen, dit is mijn plaats. Terwijl de hele wereld, alle rijken, alle regeringen, die zeggen nee hoor, het is niet van Israël, maar het is van de Palestijnen. Vanmorgen vertelde ik dat ik in het Yad Vashem museum was, 2 weken of 3 weken geleden alweer, in Israël. En dat ik daar even, het Holocaust Museum. U zult ervan opkijken wat ik nu zeg. En ik sprak daar met een man uit Den Haag. Deze man uit Den Haag die had een topbaan bij de AWB en was gepensioneerd. Was een Jood. En als Joods gezin, man en vrouw, zijn kinderen waren al uitgevlogen, had hij het verlangen om weer terug te keren naar Israël. Dat hebben heel veel Joden uiteindelijk. Er zit iets in een Jood. Ja, lange tijd kan je het ophouden, maar vroeg of laat wil je toch terug naar je eigen land. En deze man die wilde naar Jeruzalem. Daar wilde hij graag wonen. En hij had een plekje uitgezocht in het oostdeel van Jeruzalem. Weet u wat de sociale zaken in Nederland zeiden? Hij heeft zijn leven lang hier in Nederland gewerkt, hè? Dus hij kon gewoon AOW krijgen. Weet je wat sociale zaken zijn van Nederland? Als je in Oost-Jeruzalem gaat wonen, dan word je voor de helft gekort op je AOW. Dat is wat? Dat is het standpunt van Nederland. En dat is niet het standpunt van Nederland, maar het standpunt van Europa. Dit is Europa. Dit is de ontwikkeling van vandaag. Dat het antisemitisme de laatste tijd steeds meer en meer toeneemt. Overal. In Frankrijk helemaal. In Nederland iets minder. Maar dan niet te spreken nog van Polen, Griekenland en al de Oostbloklanden, waar het antisemitisme hand over hand toeneemt. En de Jezus heeft gezegd, als je ziet dat dit gaat gebeuren, dit zijn tekenen van zijn spoedige komst. De Jezus heeft gezegd, als je dit ziet gebeuren, dan weet je dat mijn komst nabij is. Waarom zien we het niet? Of waarom willen we het niet zien? En daarom zegt Petrus, ik heb verschillende keren door herinnering jullie geprobeerd om wakker te maken. Het profetisch woord, maar ook het woord van de apostelen, wat zij uit naam van Jezus gesproken hebben. Mensen, wees alsjeblieft wakker in deze tijd. Want in de laatste dagen zullen er mensen zijn, zegt Petrus, die met spot als het ware zeggen, nou waar blijft die komst nou? Jullie roepen het al zo lang. Het gebeurt helemaal niet. Of er is helemaal nooit wat veranderd. We leven nog gewoon in dezelfde tijd. Spotternij. Het woord van God wordt in twijfel getrokken. En weet je, dan zegt Petrus, door dat woord van God is eens de hemel en de aarde geschapen. Door datzelfde woord heeft God eens via Noach gezegd, deze wereld zal door water vergaan. En ze hebben in de tijd van Noach uitgelachen. Kunnen ze zich voorstellen als Noach die ark er op het droge bouwt, dat ze Noach voor gek verklaard hebben? Noach, het is in je bol geschoten, jongen. Maar het kwam. Het kwam. God kwam met zijn oordeel. God kwam met zijn dag. En iedereen die buiten de ark was, was verloren. Reddeloos verloren. Alleen Noach, met zijn kinderen, met zijn vrouw, hij werd gered. En dan staat er, en krachtens datzelfde woord, het scheppingswoord, het zondvloedwoord, hetzelfde woord is ook deze hemel en deze aarde weggelegd als een prooi, niet ten water, maar ten vuur. En daar staat er zo wonderlijk in vers 7, misschien wel goed om dat even te lezen, van 2 Petrus 3, daar staat, maar de tegenwoordige hemel en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel. Als je kijkt naar de ongerechtigheid, de leugens, de zonden van deze wereld, God kan hier niet aan voorbij gaan. God moet ingrijpen, net zoals in de tijd van Noach. En de Jezus zegt ook, wat we net ook gelezen hebben, het zal zijn als in de dagen van Noach. Het komt. En dan staat er, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. Daar heb ik eens even over nagedacht. Wat bedoelt de Bijbel met goddeloze mensen? Zijn dat schurken? Zijn dat boosdoeners? Weet je, goddeloze mensen zijn mensen zonder God. Zijn mensen die los van God leven. Dat kunnen soms hele nette mensen zijn. Dat kunnen soms hele intellectuele mensen zijn. Het kunnen hele brave mensen zijn. Dat kunnen mensen zijn die het op de maatschappelijke ladder heel hoog geschopt hebben. Goddeloze mensen zijn heel eenvoudig mensen zonder God. dat is nogal wat. Het oordeel komt. Ja, maar wanneer dan? Ja, dat weet niemand. Dat weet ook dominee Niemeyer niet. Dat weet niemand. Wanneer? De Bijbel zegt wel, let op de tekenen. En in Matteüs staat, wanneer je dit allemaal ziet gebeuren, dan weet je eraan dat het nabij is. Dus we worden wel opgeroepen om op die tekenen te letten. Om ernaar te kijken. Maar wanneer? En dan zegt Petrus zo mooi, ah, bij God zijn 1000 jaar als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. Waardoor wordt onze dag bepaald? Waardoor wordt ons jaar bepaald? Ja, door de zon of de aarde die eromheen draait. Door de sterren. Dat is een jaar, dat is een dag. Maar weet je, God die woont buiten ons planetenstelsel. En voor God is er helemaal geen tijd. Van jaartjes en dagen en weken en maanden. God die staat buiten onze tijd. En God kan net zo makkelijk terugkijken als vooruitkijken. God is de eeuwige. En weet je, als voor God 1000 jaar als 1 dag is, en er Jezus heeft gezegd in zijn tijd hier op aarde, ik kom spoedig terug. En dat is 2000 jaar geleden, dan is het nog maar eergisteren geweest, in de gedachte van God, dat hij gezegd heeft, ik kom gauw weer terug. Voor God is het maar eergisteren. En voor ons zijn er 2000 jaar. De enige reden die ik kan bedenken waarom dat de Heere God of de Heere Jezus nog niet teruggekomen is, wordt genoemd in 2 Petrus 3 vers 9. Dat is de enige reden waarom dat hij er nog niet is. U kent allemaal wel die gelijkenis van die 5 wijzen en die 5 dwaze maagden. Die 5 verstandige en onverstandige. En ze waren aan het wachten op de Heer die zou komen. En dan staat er in die gelijkenis, het werd al donker, ze vielen allemaal in slaap en de bruidegom bleef uit. Betekent dat dat hij niet kwam? Zeker niet. Hij was, je zou kunnen zeggen, hij was te laat. Als mensen aan mij vragen van, nou waar blijft hij nou? Dan zeg je, ja hij is eigenlijk te laat. Ik had hem al lang verwacht. Maar hij is er nog niet. Waarom is hij er nog niet? Nou, er staat, hij twijfelt er niet aan. Hij is niet daar onzeker in. Hij talmt niet. Maar hij is langmoedig. En dat woordje langmoedig is liefdevol geduld, letterlijk vertaald. Waarom is hij met liefdevol geduld, stelt hij het uit. Hij zegt, omdat er vandaag nog mensen tot bekering kunnen komen. Daar staat, hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Weet je, de Bijbel zegt dat wij tot bekering moeten komen. Als Paulus in Athene is en hij staat op de Acropolis, of de Acropolis, en hij staat er tegenover de geleerden van Athene, dan zegt hij dat God vraagt dat alle mensen, dan staat er letterlijk, overal tot bekering moeten komen. Ja, maar ik ben toch al bekeerd. Mijn vader gelooft. Ik ben als kind gedoopt. Ik ga naar de kerk. Nee, de Bijbel zegt, ben je nou bekeerd? Wat is bekering dan? Nou, we hebben een gospelkoor, dat weet u. En dat gospelkoor, dat draagt de naam metanoia. En metanoia is het Griekse woord voor bekering. En metanoia betekent verandering van binnenuit. Je kunt niet zomaar een pakje aantrekken en zeggen, zo, ik ben bekeerd. Maar bekering is alleen mogelijk, de Bijbel spreekt over boete doen, als je je zonde beleidt. En de Heer Jezus dankt dat hij voor ons aan het kruis de straf voor mijn zonde gedragen heeft. En wanneer je heel eenvoudig aan de Heer Jezus mag vragen, Heer Jezus, wilt u in mijn leven komen wonen en mij van binnenuit veranderen? Dat is bekering. En in de Bijbel staat dat iedereen tot bekering moet komen. Ook nette mensen. Ook misschien hele vrome mensen. U kent de uitspraak wel. Het is een christelijk werk om heidenen tot bekering te brengen, maar het is een heidens werk om christenen tot bekering te brengen. Want die voelen zich al zo bekeerd. Moeten bekeerd worden, moeten veranderd worden. En dan zegt de Heer heel duidelijk door Petrus, maar de dag zal komen. Ik vind het zo mooi zoals het hier staat, maar de dag zal komen. Of je nou wilt of niet, of je nou 100 keer zegt het gebeurt niet, Petrus zegt de dag zal komen. Het komt. Die dag zal komen. En op die dag zal de hemel voorbij gaan, de hemelen om de aarde heen. De aarde zal gelouterd worden. De werken zullen gevonden worden. En het oordeel zal komen. Misschien toch wel goed om daar toch even iets over te zeggen. Welke dag zal dan komen? In de Bijbel wordt gesproken over 3 momenten. In de Bijbel wordt gesproken over een moment waar 2 op het veld aan het werk zijn. De een zal weggenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. In 1 Thessalonicenzen 4 staat dat er Jezus zal komen en alle gelovigen en in Christus gestorvenen zullen opstaan en de Heer tegemoet gaan in de lucht. De Bijbel spreekt hier over een moment wat wij noemen de opname van de gemeente. Waar alle gelovigen geëvacueerd worden van deze wereld. En dat staat heel duidelijk in Johannes 14. Wanneer ik heen gegaan ben en klaar ben, zal ik komen en ik zal jullie tot mij nemen. Opdat gij zijn moogt waar ik ben. Ten tweede wordt er gesproken over een moment dat de Heer Jezus als koning op aarde komt. Dat heeft Gabriel tegen Maria gezegd. Hij zal als koning op de troon van David zitten. Ik zeg altijd, de troon van David staat niet in Rome. De troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan in Jeruzalem. En Jezus zal straks als koning op aarde terugkomen. En hij zal op de troon van David gaan regeren. Dat zal een gerechtigheid zijn hier op deze aarde. En dan schrijft de Bijbel ook over een moment dat na dit Messiaanse vrederijk de Heer zal komen en er zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. En dan zal deze aarde voorbij gaan. Maar nogmaals, broeders en zusters, de dag zal komen. En ik kan u nog veel meer vertellen over met name de tekenen van de tijd. Er zijn nogmaals heel veel gebeurtenissen vandaag die tekenend zijn voor de spoedige komst van Christus. En daarom wil ik u vragen, wil ik jou vragen, wil je alsjeblieft wakker zijn? Want dan zegt Petrus zo mooi, daarom roep ik jullie op, als alles vergaat of gaat zoals het hier staat, dan zegt hij, roep ik jullie op om in heilige wandel en godvrucht met verwachting uit te kijken naar die dag van God. Weet u wat we van Noach lezen? We hoeven het niet op te slaan hoor. Ik zal het even voor u lezen. Toen de zondvloed aanbrak, lezen van Noach. Er staat, dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en een onberispelijk man. En hij wandelde met God. Nou, daarin was Noach een eenling in zijn tijd. Er waren maar heel weinig die met God rekening hielden. Zou u in deze eindtijd willen lijken op deze Noach? Dat je met God rekening houdt. Dat je verwachtingsvol bent. Dat je God neemt op zijn woord. En dat je klaar bent voor dat moment, voor die dag. Dat je voorbereid bent in heilige wandel, godsvrucht, door het geloof in de Jezus Christus. Eindtijd, illusie. Ik kan u zeggen, het is werkelijkheid. En de Bijbel leert ons, en de tekenen van de tijd leren ons, dat deze dag niet ver weg meer is. Laten we ons voorbereiden op dat moment. Amen. We gaan samen nog een lied zingen. over dat tweede feit wat ik noemde, dat Jezus straks zal komen en hier op aarde koning zal zijn en er vrede zal zijn. En dat lied staat in de bundel Opwekking. Het is lied 71. En als we dat gezongen hebben, dan willen we nog graag luisteren naar drie liederen van het Mannenklanken. Ze gaan zingen twee liederen wat over de grens. Der Herr is mijn Hirt. Het tweede lied Father in Heaven. En het derde lied wat ze gaan zingen, ik kijk er nu al een beetje naar uit, is Jacob's Ladder. Geweldig. En we gaan daar graag straks naar luisteren. Maar eerst gaan we met elkaar zingen lied 71. Geweldig. Hartelijk dank voor deze prachtige liederen en we hebben er enorm van genoten. Ik wens jullie ook heel veel zegen toe op alle andere activiteiten waar jullie zingen. En het was heel fijn om jullie weer eens een keertje bij ons hier in de schuilplaats te mogen hebben. Er was nog vergeten om aan te kondigen dat er ook aanstaande vrijdag om 17:30 de Winter Fair is. Waar van alles en nog wat te koop is, ook lekker eten en allerlei frutseltjes en dingetjes voor de kersttijd. Dus u bent hartelijk welkom vanaf 17:30 vrijdagavond hier vrijdag in de Winter Fair. We gaan met elkaar danken, bidden. We hebben heel wat gehoord vanavond. Het is zo ontzettend belangrijk dat we klaar zijn, want het zou zomaar kunnen gebeuren. En dan is het geweldig dat je, dat je de Heer Jezus kent als je persoonlijke verlosser en zaligmaker. We hebben in het eerste blokje gehoord van het koor. Ze zongen over de Sweet, Sweet Holy Spirit. Dat is de Geest van God. De Geest van God is gekomen hier naar deze wereld om ons voor te bereiden op de komst van de Heer Jezus. Johannes spreekt van een andere geest die gekomen is in deze wereld. En die noemt de geest van de antichrist. En de geest van de antichrist is hier ook. En die probeert ons voor te bereiden op de komst van de antichrist. En eigenlijk alles is al klaar voor de komst van die antichrist. Ik noemde net dat we gechipt worden. Er staat in Openbaring 16 dat er niemand meer kan kopen of verkopen, tenzij je het getal 666 op je hand hebt. Anders kun je niet meer kopen of verkopen. Je wordt gedwongen om op een gegeven moment een code in je hand te laten inbrengen. Het is niet voor niets dat vooral de laatste tijd zoveel mensen tatoeages dragen. Het wordt heel normaal. Tatoeages waden ook op je lichaam. De geest van de antichrist die deze wereld voorbereidt op al de dingen die dan gaan gebeuren. En weet je, dan staat er in de Bijbel dat de antichrist pas kan komen als de kerk, de gelovigen van deze wereld weggenomen zijn. Want dan zijn alle hindernissen weg. En daarom is het zo belangrijk. Hoor je bij de gemeente van Jezus Christus? Ben je van de Heer Jezus? Want dan zul je deze vreselijke dingen mogen ontvluchten. En dan ben je veilig bij de Heer Jezus. Laten we samen de Heer gaan danken. Vader in de hemel, we hebben vanavond heel veel gehoord. We hebben elkaar nagedacht over de tijd waarin we leven. We hebben gezien dat de Bijbel niet alleen een boek is wat over het verleden gaat, maar ook over vandaag. En ook over de toekomst. Het is een hoogst actueel boek. En wilt u ons helpen, Heer, om die Bijbel meer te lezen? Uit die Bijbel meer ontdekkingen te doen? Uit die Bijbel te leren ontdekken wie wij zijn, wat u van ons vraagt. En hebben we gezien, Heer, dat er soms hele nette, brave, goddeloze mensen zijn. Die zonder God leven, los van God. En u roept ons op, Heer, tot bekering. Heer, en laat het zo zijn dat wij allemaal zoals we hier zitten vanavond, de Heer Jezus Christus als onze persoonlijke verlosser aanvaard hebben. Want dan zijn we bekeerd. Dan hebben we vergeving van zonde ontvangen. Dan mogen we een Noach zijn in deze tijd. Dan mogen we met u wandelen. En dan hoeven we niet bang te zijn voor de dingen die gaan gebeuren. Heer, laat het zo zijn dat we allemaal onze toevlucht gezocht hebben bij u, Heer Jezus. Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis? Ons bewaren de komende tijd. En laat het zo zijn, Heer, dat zoals we net gelezen hebben, dat we vol verwachting ons uit mogen strekken naar de dag die zal komen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor het prachtige zingen van mannenklanken, Heer, uit Glanenbrug. Dank u wel voor hen die muziek gemaakt hebben vandaag. Heer, dank u wel voor de gave die u hen gegeven heeft. Voor alles wat u ons vanavond gegeven heeft. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. En dat slotlied is lied 722 uit de bundel Johannes de Heer. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. 722. En we zingen dat met elkaar staande. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Laten we heen gaan met zijn zegen. Zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat de Heer Jezus zal terugkeren en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.